begon er een beetje meer te knagen van hoeveel geld ik zelf besteedde of kon besteden met de onderzoeksfondsen die ik had in onderzoek. Terwijl ik eigenlijk met mijn gevoel veel meer lag bij de urgentie van de klimaatproblematiek.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Lianne Wellens schrok van de kilo's afval die tijdens operaties worden gefabriceerd. Zij was chirurg en gooide het roer om. Ze begon als beleidsmedewerker bij de Groene Zorgalliantie. De Groene Zorgalliantie ondersteunt de zorgsector in de transitie naar duurzaamheid en vormt een idealistische groene zorgstem binnen de maatschappij. Lianne vertelt in dit interview over het ontstaan van de Green New Deal, een pamflet voor het vergroenen van de zorg. Voor haar geldt dat een intuïtief kompas essentieel is en dat brutalen de halve wereld hebben.
Ik ben dus Lianne Wellens. Ik ben dit mijn 31 jaar. Ik werk sinds oktober voor de Groene Zorgalliantie. En daarvoor heb ik geneeskunde gestudeerd. Ben ik gepromoveerd bij de kinderchirurgie. En heb ik een aantal jaar bij de chirurgie gewerkt. Totdat ik daar eigenlijk rondliep en besefte, volgens mij wil ik dit niet gaan doen. En dat had voor mij te maken met een aantal aspecten, een beetje de chirurgische cultuur. Maar met name de balans die je had in je leven. En dan bedoel ik niet echt de werk- en privébalans. Want ja, dat is bij, als veel artsen moet je hard werken, dat weet je van tevoren. Maar dat, bij mij merkte ik net vooral dat ik een maatschappelijk aspect heel erg miste. Dus in het nieuws en om me heen en in wetenschapsartikelen las ik heel veel over klimaatverandering. En dat maakte me verschillende emoties, een beetje bang, vaak ook boos. En ik vond juist eigenlijk op het traject waar ik werkte, dat ik daar nauwelijks invloed op had of eigenlijk ook überhaupt mee te maken had. En dat miste ik heel erg. In mijn promotie was ik heel erg gewend om zelf onderzoek te doen, mijn eigen ideeën uit te werken. En terug bij de chirurgie moest ik weer allemaal patronen volgen. Heel erg in de gebaande paden lopen en vooral volgen wat er van je werd gevraagd. En merkte ik dat ik daar eigenlijk te weinig ruimte had. En misschien ook heel erg een beetje authenticiteit miste. Dus dat je echt kon doen waar zelf je gevoel lag. En dat was natuurlijk echt ook logisch. Want als je chirurg wil worden, moet je heel veel uren maken en heel veel leren snijden. Pas daarna kan je ook misschien wat bezighouden met grotere thema's. Maar ik miste dat heel erg. Ik voelde de urgentie veel meer dat het klimaatprobleem een veel groter probleem is van deze tijd. In ieder geval voor mij in de oncologie. En ik merkte dat ik dus zelf eigenlijk meer wilde bijdragen aan het oplossen. Of een onderdeel wilde zijn van een poging tot een oplossing van een gigantisch probleem. Dan een functie uitvoeren. En Evelien Brakema, de voorzitter van de Groene Zorgalliantie. Ja, dat is toevallig een hele goede vriendin van mij. We hebben jaren samen gewoond. En ik wist dus eigenlijk dat zij wel erg bezig was met dit thema. Ze had een beetje dezelfde vraag ooit. Ze was vroeger een beetje op het pad om internist te worden tijdens haar promotie. Is de huisartsopleiding gaan doen. Dit moet ze eigenlijk zelf zeggen, maar ik denk ook wel deels dat dit meespeelde. Zij was zo bezig met de jonge klimaatbeweging, met Greener. En ze heeft uiteindelijk de oprichting van de Groene Zorgalliantie gefaciliteerd. Dat mij heel erg inspireerde. Dat ik dacht van, oh ja, als je dat wil doen, dan moet je eigenlijk zorgen dat je dus de tijd daarvoor kan maken. En in mijn geval resulteerde dat en ook een aantal andere zaken dat ik niet in opleiding ging bij de chirurgie. En besloot iets anders te gaan doen. En dat is allemaal nog vrij recent. Dus dit is in, dat speelde mij denk ik in augustus. Dus toen had ik besloten om even goed de tijd te nemen. Om na te denken wat ik, dan wel wilde gaan doen. Maar toen kwam Evelien al heel snel van, nou ja, we zijn met Groene Zorgalliantie net eigenlijk opgestart. We kunnen eigenlijk superveel hulp gebruiken. En toen heb ik eigenlijk meteen ook gezegd, ja, heel mooi, dat ga je doen. Dus ik ben nu de tweede beleidsmedewerker in dienst. De rest zijn allemaal nog een groep vrijwilligers. En voor mij had het echt te maken met ja, de urgentie en het maatschappelijke aspect. Dus eigenlijk een beetje idealistisch, denk ik. Maar Evelien is echt zij is al naar haar hele leven extreem bezig met duurzaamheid, al van jongs af aan. Papiertjes oprapen in het bos. En ook tijdens haar studie, tijdens haar promotie, heeft ze onderzoek gedaan naar luchtkwaliteit in tweede en derde wereldlanden. Van, en met name ook het binnen-indoor koken, wat dat voor effect heeft op je longen. Dus daar kwam zij al heel snel in aanraking met bijvoorbeeld Lancet, Planetary Health. En voor haar was die jonge klimaatbeweging ook een hele mooie beweging waar zij gelijkgestemd ook vond. En toen merkte ze eigenlijk, goh, wat bizar dat de zorg ook zo'n grote vervuiler is. En wat nog bizarder dat we daar niks aan doen met z'n allen. En we letten een beetje op dat we geen... niet te veel plastic bekers gebruiken, maar dat is natuurlijk in het niet met alle uitstoot die de zorg levert, met alle afval die er wordt gegenereerd. En dat afval, dat zag ik ook heel erg terug bij mijn tijd, bij de chirurgie. Dus gemiddeld wordt bij een hartoperatie 27 kilo afval verbrand. Allemaal eenmalig disposable use. En dat is een gigantisch probleem. Maar er, ja, op een gegeven moment mensen in hun gedragspatronen, in efficiëntie. En ja, het is nou eenmaal zo. Sluipt er heel erg in. Ja. En ik denk dat je dat heel erg kan veranderen. Dus ondanks dat ik eigenlijk van plan was om een andere baan dan de chirurgie te kiezen, kwam ik dus eigenlijk al meteen met de Groene Zorgalliantie. En voelt dit werk en heel goed dat je en met bepaalde urgentie bezig bent. En dat je ook echt het gevoel hebt dat je kan bijdragen aan positieve verandering. En... wat zou ik nou zeggen? Ja, dat je ook een beetje activistisch mag zijn. En dat miste ik een beetje bij de chirurgie. Dus dat je mag uitspreken over de dingen die jij onrechtvaardig vindt of niet vindt kloppen. En daarmee denk ik, ja, toch een beetje trouwer bent aan jezelf en niet je woorden inslikt omdat iets heel hiërarchisch is of omdat dat nou zo eenmaal niet hoort, dat er een professor is en jij bent de jongste en dat je daar dan niet mag uitspreken. Dus dat bevat mij nu heel erg goed. Dat is denk ik een hele lange intro over hoe ik hier ben gekomen.
Een prachtig compleet verhaal en het roept bij mij wel meteen de vraag op, want je hebt natuurlijk niet voor niks je studie gekozen, je bent niet voor niks gepromoveerd, omdat je daar ook beelden bij had en een toekomst in pad voor jezelf misschien zag. Hoe is het om daar dan afscheid van te nemen?
Ja, dat was heel lastig. Ja, want ik heb mijn promotie echt heel erg tof gevonden en heel veel van geleerd. Hele mooie dingen mogen publiceren. Ook heel veel aandacht voor gekregen. Dat was eigenlijk allemaal heel succesvol. Chirurgie ook was ook succesvol. En dat vond ik ook heel erg leuk. Het werk op de spoedeisneuro, op de ongelukken die binnenkwamen. Het patiëntencontact op de afdeling. Dus die keuze was heel lastig. Dus het was ook niet omdat ik het niet leuk vond dat ik stopte. Maar bij mij, het ging bij mij open steeds meer een beetje knagen. Dat ik dacht, ja, ik koop nu voor €50.000 een camera van onderzoeksgeld. Waar we hopelijk in de toekomst iets beter dingen mee kunnen wegsnijden. Maar voor mij voelde dat niet als het probleem van deze tijd. En het is nog steeds heel goed onderzoek. En dat zou heel mooi zijn als dat heel erg verder gaat. Maar bij mij kwam eigenlijk de afgelopen jaren gewoon steeds meer de urgentie van de klimaatproblematiek. En ik dacht, ja, volgens mij moeten we met z'n allen ons daarop richten. Want dat gaat uiteindelijk echt een gigantische massa-extinctie veroorzaken. En niet of we deze kankercellen op een bepaalde wel of niet manier wegsnijden. Dus het begon bij mij een beetje meer te knagen van hoeveel geld ik zelf besteedde of kon besteden met de onderzoeksfondsen die ik had in onderzoek. Terwijl ik eigenlijk met mijn gevoel veel meer lag bij de urgentie van de klimaatproblematiek. Ja. Maar het was wel, ja, het was wel een hele moeilijke keuze. Ja. Ja. Ook niet over één nacht gemaakt.
Nee, precies. Het vraagt ook wel om om uit te kunnen zoomen en verschillende problematieken aan elkaar te verbinden. Want ik kan me ook voorstellen dat je juist in zo'n wereld zit waar je helemaal focust op het beter maken van mensen. En daar alles voor in het geding stelt.
Ja.
Terwijl jij op een gegeven moment juist kon uitzoomen en zien van goh, hoe we ons werk inrichten en het organiseren levert ook een bijdrage aan een groter, misschien wel een groter probleem. Waar je ook je aandacht op zou kunnen vestigen.
Precies, precies. Want je moet natuurlijk niks vergelijken, maar heel concreet in Nederland zijn er 600 kinderen per jaar die kanker krijgen. Mijn onderzoek ging over kinderkanker. En een kwart daarvan overlijdt. Dat zijn hele heftige cijfers, hele heftige incidenten voor families. Maar klimaatproblematiek zorgt bijvoorbeeld in Nigeria voor hongersnood voor 1,4 miljoen kinderen. En dat vinden we allemaal, dat zijn veel lastigere cijfers. Dat zien we in het nieuws, vinden we erg. En dan gaan we verder met ons leven. Terwijl als je eigenlijk echt een stapje terug kan doen en die cijfers naast elkaar zet, ja, dan. En het ironische wat ik dus vond, en dat choqueerde mij dus heel erg, is dat door het gedrag van onze zorg, dat wij bijdragen aan die ecologische problematiek, aan die uitstoot. En dat we juist, dat heel ironisch is, dat de WHO heeft uitgesproken, het opwarming van de aarde is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. En tegelijkertijd is ons gezondheidssysteem een gigantische vervuiler. Maar dat duurde bij mij ook eventjes voordat inzicht ook kwam. En de media heeft daar wel erg aan meegeholpen. En vooral heel veel wetenschappelijke artikelen. Wat ik zei, de Lancet Countdown in Nature, in Science. En ik ben ook wel dankbaar dat het kwartje viel. Maar ik merk dat tijdens mijn tijd bij de chirurgie was dat heel weinig. En heel veel andere collega's die zijn daar ook niet zoveel mee bezig. Wel soms een beetje met afval dat heel veel is of spaarzamer doet. Maar echt die planetaire gezondheid minder. En ik dacht op een gegeven moment, bepaalde zaken hangen denk ik ook wel meer met elkaar samen. Dan wordt het wel heel abstract. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld nog steeds van een positie van een vrouw in een chirurgische wereld. Is ook nog wel eens problematisch. Als in, zijn nog steeds seksistische opmerkingen die op de werkvloer worden gemaakt. Er zijn nog steeds veelal, echt in die bovenlaag. Dus in mijn jaar is het wel echt 50-50 man-vrouw in die bovenlaag. Zijn alle professoren nog veel aan man. Laat staan dat ze van kleur zijn. En dat zijn allemaal eigenlijk een beetje, topics, dus diversiteit, dus klimaat, maar ook een beetje feminisme. Wat allemaal nog niet echt besproken werd. En ik denk dat als je een meer diverse groep mensen hebt, dat je ook veel meer al die problemen meer zou kunnen aankaarten. Dus ergens voelde dat ook nog iets, dat nog samen zou hangen, maar dan wordt het wel heel abstract en nog heel erg uitgezoomd. Dus als we het alleen houden op klimaat, dat is misschien handiger.
Ja, en als ik het goed beluister, waren er dus echt wel verschillende factoren die ervoor zorgden dat je ook langzaam richting een ander pad schoof en andere mogelijkheden zag om meer impactvol te zijn.
Precies, ja. En ik heb me heel erg afgevraagd, kijk, als ik stop, dan stap je eruit. Dus dan, ik zei vroeger altijd van ja, ik ga in de chirurgie en dan ga ik het veranderen. Dus dan doe ik eerst gewoon lekker mee, vrolijk en alles wat ze van me vragen. En op het moment dat ik dan zelf op een goede positie zit, dan ga ik het niet zo doen en dan ga ik het veranderen en doe ik het anders. Maar voordat je daar zit, dan ben ik minstens 10 jaar verder en ik zag ook. De keer als ik dan omhoog keek naar de laatstejaarsassistenten en naar de beginnende afgestudeerde chirurgen, dat die allemaal wel hun eigen problematiek weer hadden in die hiërarchie en dat het echt nog heel lang zou duren. En dat voelde voor mij, ik zou hem niet hebben kunnen conformeren om 10 jaar lang netjes te doen wat er van me werd gevraagd, terwijl ik eigenlijk een andere mening heb.
Ja. Yeah. Ik vind het wel mooi dat je zo bewust bent van de impact die je op een bepaald moment in een bepaalde context kunt maken. En dat je daar dus ook tijd voor neemt om op te reflecteren van goh, lukt dat nu? En op welke termijn dan? En is dat dan goed genoeg? En volgens mij is dat ook een van de succesfactoren waar wij naar op zoek zijn. Waardoor je ook bepaalde keuzes durft te nemen die misschien echt tegen de stroom ingaan.
Ja, ja. En dat, ik denk dat je dat heel mooi zegt. En ik denk dat dat is natuurlijk niet vanaf moment één bij jezelf helder. Ik denk dat het begint vooral met frustratie opmerken en dat je die niet kan plaatsen. En ik denk dat het kan twee kanten opgaan. Je kan gefrustreerd raken en daardoor misschien ook je frustratie weer op anderen projecteren. Door de co-assistent voor mijn koffie te laten halen. Zodat ik zelf ook het gevoel heb dat ik wel in die hiërarchische ladder paste. Nou ja, dat heb ik gelukkig niet gedaan. Ik was zelfs niet mezelf. Sterker nog, ik probeerde dat echt heel erg anders te doen. En dat kreeg ik gelukkig ook wat terug. Dus dat is wel heel leuk. Maar inderdaad, de andere kant is... ja. Ik kreeg laatst een heel mooi reeltje van een filosoof, geloof ik. Dat de vraag die je zelf moet stellen is, kan ik het veranderen? Als dat ja is, dan moet je dat doen. Als dat nee is, dan moet je jezelf afvragen, kan ik het accepteren? Als dat ja is, nou ja, dan kan je verder. Als dat nee is, ja, dan moet je misschien toch weg. Nou, en echt filosofisch zou je dan daarna volgens mij ook nog moeten vragen. Kan ik ermee leven? En als dat nee is, dan zeggen de filosofische boeken dat je zelf maar moet plegen. Maar ja, dat is een beetje extremer. Dus die eerste twee haal ik graag aan. Die derde, die laat ik dan achterwege.
Ja. Ja. Had ook heel erg over inderdaad je cirkel van invloed. Hè? Of,
ja.
Ja, waar je daadwerkelijk iets kan veranderen. Hey, en je noemt eigenlijk al een moment waar je het verschil maakte. Namelijk ook door heel bewust een andere context op te gaan zoeken bij de Groene Zorgalliantie.
Ja.
Kun je ook iets een moment noemen al nu sinds je daar werkt of daar actief bent, waarvan je denkt van, goh, maar dit is voor mij echt een bewijs dat ik goed bezig ben. Of heb je daar voorbeeld van?
Ja, absoluut. Dus ik was begonnen eigenlijk, ik zou het 2 maandjes doen. 3 maandjes, even om Evelien een beetje te helpen op te starten. En ik merkte al meteen van, ja, dit voelt echt zo relevant en zo urgent. En voorbeelden daarvan zijn, denk ik, nou, we bijvoorbeeld met de Groene Zorgalliantie zijn ze een koepelorganisatie. Dus we vertegenwoordigen heel veel groene initiatieven uit de zorg. En die proberen met elkaar te verbinden, kennis te delen en daarmee een krachtige stem uit te brengen. En een krachtige stem is met name politiek. Dus we zeggen dus, nou, we vertegenwoordigen 120 teams uit het veld. Zijn we echt een bottom-up organisatie. En we hebben indirect een achterban van 40.000 zorgprofessionals. En daarom is iedereen naar ons luisteren. Eigenlijk omdat we een beetje activistische jonge dokters zijn. Merk je dat daar best wel dat daar gehoor naar is. En Evelien en ik zijn ook allebei, nou ja, dat is misschien wat flauwer om te zeggen, maar dat verschil merk ik ook wel. We zijn allebei gepromoveerd, we hebben allebei werkervaring. En dat helpt ook net een beetje dat je niet de student bent die activistisch is, maar dat je echt een, nou ja, wel gezien wordt meer als een deskundige uit het veld die ook activistisch is. Waarbij ik dus binnen het ziekenhuis merkte dat ik eigenlijk niet zoveel stem had, merk ik nu buiten het ziekenhuis dat je echt heel veel, ja, eigenlijk wil dat er mensen heel erg naar je luisteren. Dus de Groene Zorgalliantie, toen ik er nog niet bij zat, hadden ze meegeschreven aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. En dat is echt een beetje het pamflet met alle punten waar we de zorg echt willen vergroenen. En waarin heel concreet wordt opgesteld wat we dan willen doen op 5 pijlers. Kennis en impact, CO2-reductie. En dat we daarbij ook echt aan tafel mogen zitten in die regiegroep. Dus, en we hebben onszelf daar echt een beetje hard voor gemaakt dat wij daar de kar weer trekken. En dat met name op pijler onderwijs en pleitbezorging. Dus dat we zeggen, in de maatschappij willen we dat mensen weten, klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. En de opwarming van de aarde heeft heel direct invloed op onze individuele gezondheid. We pleiten ook voor de planetaire gezondheid. Maar we denken dat heel veel mensen nog niet bewust zijn van dat het ook echt heel direct, nou ja, de luchtkwaliteit beïnvloedt. Waardoor veel meer mensen longklachten krijgen. Waardoor veel meer Lyme is en malaria ook in Italië bijvoorbeeld voor zou kunnen komen. En ja, we mogen dus ook echt aan die politieke tafel zitten. Dus we zitten daar met de ziekenhuisbesturen, met de banken, met de zorgverzekeraars. En wij zijn dan het clubje, de professionals. En ja, het heeft gewoon heel direct impact wat je daar zegt. En dat vond ik in het begin ook eng. Want ja, soms verkondig ik ook mijn mening. En dan zeg ik dat wel van, nou ja, hoe ik het zie. En je hebt wel een achtergrond van 40.000 professionals, dus je kan daar niet zomaar dingen roepen. Je moet wel dat heel bewust doen. Maar toch kan je wel zeggen, nou, ik heb in dit artikel de lens, de Planetary Health, daar hebben ze het over de lens, het diet. En daar zeggen we eigenlijk, in principe moeten we naar 20% plantaardige eiwitten en 80%, andersom 20% dierlijke eiwitten, 80% plantaardige eiwitten. Dat betekent niet dat je... dat iedereen vegan moet zijn en helemaal geen vlees meer kan eten. Maar als je die 20-80 ratio hebt, ja, dan heb je veel minder uitstoot. En dat is veel beter voor het milieu. En op het moment dat je dat zegt, heel vaak vinden mensen je dan in eerste instantie een beetje te activistisch. Maar dan heb je een tweede en een derde meeting. En dan heb je toch dingen gezegd. En dan hebben we dus echt al meerdere keren gemerkt. Dan komt er iemand anders met het idee wat wij eerder hebben gedacht. Van, oh ja, maar ik heb ook wel eens gehoord dat je zo 80-20 kan hebben. En dan houden wij heel braaf onze mond, want ik vind het alleen maar mooi dat dat dan toch naar binnen wordt gebracht. Dus je, ja, al is dat het enige effect, zaadjes planten of toch een beetje de activistische inslag, maar wel heel erg evidence-based en wetenschappelijk-based. En met altijd nog steeds, dat hebben we als dokters ook geleerd, gewoon de patiënt op één, maar in dit geval is de patiënt eigenlijk de aarde of elk individu. Het maakt niet uit of wij dat in Nederland zijn of dat iemand in West-Afrika is. Dat altijd je uitgangspunt is. En dat is wel ook heel... Voor mij is dat heel mooi om nu te voelen. Ja. En dat ik eerder het gevoel had... Ja, ik help individuen, maar het is een beetje in de water naar de zee dragen. En nu probeer je echt een gedragsverandering teweeg te brengen. Ja.
En wat maakt jullie nu echt effectief? Want je zegt enerzijds, we planten zaadjes, hè, en die komen terug. En dan zorg je dat men het ervaart als, god, dit brengen wij zelf in. En dat die betrokkenheid ook behoopt. Zijn er andere dingen die jullie doen? Jullie vertegenwoordigen natuurlijk een hele groep.
Ja, nou, dat was echt een klein voorbeeld. Maar wat we echt heel erg doen is dat binnen die Green Deal duurzame zorg, dus waar de zorgverzekeraars zitten, Nederlandse, de NFU, dus dat is zeg maar de academische ziekenhuisoverkoepeling, maar ook de vereniging van ziekenhuizen, dus alle niet-academische ziekenhuizen. Eigenlijk alle branches in het zorglandschap. Die hebben dus getekend aan de Green Deal. Dus daarmee zeggen ze, we gaan meer in duurzaamheid doen. En de Green Deal heeft 5 pijlers. Dus minder CO2, minder afval, meer preventie en vooral meer kennis. En wij hebben met de Groene Zorg Alliance gezegd, oké, wij nemen de volledige verantwoordelijkheid dat al die partijen die kennisimplementatie gaan doen. Dus dat is zowel een opleiding, geneeskunde, verpleging... eigenlijk alle opleidingen die er zijn, maar ook in nascholingen. Dus als bijvoorbeeld medewerkers van een oudere geneeskunde of een soort verpleeghuisinstelling of overkoepeling van het verpleeghuis daar in geschoold willen worden, hebben wij gezegd, oké, wij gaan die passage schrijven samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat dan de punten zijn die jullie aan al je medewerkers en al je patiënten gaan leren. En dat kan zijn in behulp van flyers, dat kan met video's. Maar we willen bijvoorbeeld nu ook ervoor zorgen, daar zijn we nog niet helemaal, maar daar pleiten we dus voor, dat we met VWS input brengen voor landelijke campagnes. Dat mensen veel meer op de hoogte zijn. Maar ook dat we bijvoorbeeld met patiëntenfederaties praten en zeggen, misschien moeten we ook de patiënten op de hoogte brengen. Wat de impact van bepaalde behandelingen daar zijn. Dus hoeveel CO2-uitstoot je hebt. Als je bijvoorbeeld wel naar het ziekenhuis rijdt, of dat je thuis kan zitten en een videogesprek kan hebben. Kijk, als het voor jou allebei net zo makkelijk is, dan help je echt gigantisch om dat niet te doen. Mm-hmm. En ook eigenlijk de 3 speerpunten die we dan landelijk willen inzetten, is dus minder vervoersbewegingen, dus meer hybride zorg. Ook minder, gewoon het verduurzamen van de elektriciteit, zodat als de OK heel veel stroom gebruikt met afvoersystemen, dat op duurzame energie is. En op voeding, dus dat ook patiënten in ziekenhuizen dus niet alleen maar massaal vlees krijgen en zuivel, maar dus die 80-20 verhouding bijvoorbeeld. Dat zijn de eerste 3 dingen die we landelijk willen invoeren. Maar daarna is er natuurlijk nog veel meer die we willen doen. Maar ja, dat zijn wel echt grote ambitieuze doelen. En wij zijn dus echt, maken onszelf echt verantwoordelijk voor die kennis en die pleitbezorging pijler.
Dus jullie doen ook echt het zware werk. Dus je zorgt ook dat de argumentatie klopt achter de punten die je inbrengt. Dat mensen dat ook kunnen gebruiken. En je zorgt ook voor volgordelijkheid van deze punten eerst. Want je kunt ze niet plat gooien met 10 punten. Natuurlijk, dat gebeurt er niks.
Ja. Nee, precies. Precies, ja.
Mooi. Dus, wat denk jij, wat, Want we zoeken dus naar dingen die leiders van de toekomst echt effectief maken. Dus echt op persoonlijk niveau. Wat denk je dat jullie doen of wat jij doet? Wat nou echt zorgt voor een verandering op de lange termijn? Dus, dat kan deels ook gewoon je overtuigingskracht zijn of zo. Hè? Dus wat zijn dingen die jou nou effectief maken?
Ja, daar had ik inderdaad al eerder over nagedacht. Dat vind ik super lastig. Want dat zijn misschien ook dingen die voor mezelf meer blinde vlekken zijn. En wat ik denk dat wat in mij in ieder geval in zich gaf. Oh ja, ik kan veel meer bereiken. Is dat je durft tegen de stroom in te zwemmen. Dat je nooit aanneemt van het is zo. En daar moeten we het zo doen. Als mensen dat tegen je zeggen. Dat je maar lang genoeg bent durven zeggen. Maar waarom is het zo? Maar waarom is het zo? Maar waarom is het zo? Want uiteindelijk zit er vaak geen antwoord achter. En is het, mensen doen het altijd zo. En daarom doe je het verder. Maar ja, dat is wel heel lastig. Want als je ergens net begint in een organisatie. Kan ik me voorstellen dat je dat niet durft. Of dat je dat minder snel doet. Tegelijkertijd merk ik ook, ik ben altijd een persoon geweest die heel erg voor de harmonie is. En die wil dat iedereen op zijn plek is. Maar daar kom je er ook niet heel erg mee. Ik denk dat je heel erg moet durven staan voor wat jij vindt dat belangrijk is en waar je in gelooft. En als dat niet de mening is van de massa, nou, dan kan dat soms heel lastig zijn. Kan je ook vaak op het goede spoor zitten. Maar ja, hoe maakt dat nou echt het verschil tussen een conspiracy-denker en een leider? Ja, dat weet je. Dat is misschien lastig.
Ja, ik wil je ook praten over dat je echt wel even kijkt van, goh, hoe is dit wetenschappelijk onderbouwd? En dat is absoluut natuurlijk anders dan een conspiracy-theorist.
Ja. Nee, absoluut. En dat je inderdaad, nou ja, ik denk ook nieuwsgierigheid. Dat ik wilde echt weten hoe dingen zaten. Dat had ik bij mijn PhD, maar dat heb ik altijd. En dat heb ik als ik ook bij de chirurgie en ook dus wat op grotere processen, politiek of inderdaad, wat is nou je uitstoot? En inderdaad, ja, ik denk, ik heb zelf ook wel eens onderzoeken gelezen van bijvoorbeeld in de bankencrisis in 2008, dat er was wetenschappelijk bewezen dat je eigenlijk zo min mogelijk moest doen. Maar mensen vonden dat, ja, dat kon niet, want de koersen kelderden, alles was niks meer waard. Dus niks doen, dat was maatschappelijk, werd dat niet geaccepteerd. En daardoor er wel een beetje wat autistischere mensen zeiden, nee, je moet gewoon niks doen. Maar de meer pleasende mensen zeiden, ja, maar we moeten iets doen. En daardoor hebben we waarschijnlijk zijn er dingen nog verergerd. Dus ik denk dat je ook niet bang moet zijn om te staan voor de dingen die jij weet, of op basis van de kennis die je hebt vergaard wetenschappelijk, die jij denkt dat goed zijn. Ook al is dat niet de mening van de massa. En dat zie je ook bij Evelien bijvoorbeeld. In het begin was het goed. Nu hebben we heel veel politieke commitment bij de VWS. Vinden ze ons heel goed, nodig ze ons overal uit. In het begin was dat niet zo. Toen vonden ze ons een beetje een grote mond hebben en een irritant clubje. Dus want Evelien had best wel eens met bijvoorbeeld Ernst Kuipers op een congres, dat ze een beetje werd gesust. Ja, maar ja, ze was niet bang om er toch tegen in te gaan met haar feiten. Van ja, maar dit is zo. Dus wat gaan jullie daar dan aan doen? Ja, dat komt later wel. En ik denk dat je dat moet volhouden. Want op een gegeven moment gaat men toch wel inzien dat als jij inderdaad met feiten komt, met wetenschappelijke onderbouwing en je ervaring uit het veld, ja, dan kon je er uiteindelijk op een gegeven moment kunnen mensen er niet meer omheen. Nee. Dus ik denk, ja, en authentiek zijn. Gewoon dicht bij jezelf blijven. Niet doen wat andere mensen van je verwachten. Maar echt dat jouw gevoel zegt dat goed is. Wetenschappelijke onderbouwing. En niet bang zijn voor een negatieve mening. Die kom ik nu ook nog steeds tegen. Ik had laatst, moest ik een praatje geven voor de Vereniging van alle Apothekers uit Groningen. En die was super slecht beoordeeld. Mensen vonden het te idealistisch. En niet haalbaar. Ja, dat snap ik. Maar ja. Ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid dat je dingen moet veranderen. Want als we zo doorgaan, dan ja, komt het niet goed.
Ja. Ja, precies. Ja. Dus je stuit ook gewoon op de weerstand van mensen die van ja, daar hebben we ook gewoon misschien niet zoveel zin in. Of dat laten we ons al helemaal niet vertellen, zomaar door
een uitstaander. Ja, absoluut. En ik denk hoe lastig het ook is dat bepaalde leiderschapsdingen we ook, nou, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, kan uitvoeren, omdat je ook veel privileges hebt. Kijk, als ik in een heel laag sociaal-economisch milieu was opgegroeid en ik moest altijd heel hard werken. En ik kon geen studie geneeskunde doen of ik had geen ouders die voelden als een vangnet. Dat je dacht van, nou ja, stel ik kom er niet uit, dan zou ik nog om hulp kunnen vragen. Ja, dan was je misschien ook minder bezig met wat je zelf voelt dat belangrijk is. Dan was je misschien veel meer bezig met, ik moet altijd een goede baan blijven hebben. Dan durf je misschien ook niet het risico te nemen om zomaar te stoppen met de chirurgie.
Ja.
Dat, daar ben ik me wel van bewust.
Maar je verbindt daar ook verantwoordelijkheid aan.
Ja, nou, dat vind ik wel. Ik vind dat je daar verplicht toe bent. Als je die privileges hebt om niet alleen maar voor jezelf te denken, maar dat je daar een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hebt, omdat je nou eenmaal een mazzelpik bent. Ja.
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 En die houding, herken je die ook in verschillende contexten waar je beweegt? Of is dat echt heel vernieuwend? Of?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Evelien heeft dat ook heel erg. Die is haar hele leven extreem filantropisch geweest en komt op voor onrecht. Haar is hetzelfde als ik. Dat is een witte vrouw en een liefdevolle familie. Bepaalde dingen zoals racisme hebben wij nooit gekend. En we zijn altijd ver gekomen omdat mensen ons aardig en leuk vinden ook. Dat is niet het enige, maar je hebt altijd zo'n gunfactor.
Ja.
Sterker nog, dat is het eerste wat mij opviel ook aan Evelien. Ik dacht, oh, dat is een leuke chick. En daardoor zijn we vriendinnen geworden. Maar ik denk het wel. Ik denk in onze regiegroep dat iedereen wel die verantwoordelijkheid voelt. Ja.
Ja.
Maar ook wij struggelen wel met bijvoorbeeld diversiteit. We zijn veel vrouwen. Één man. En we hebben één iemand met een gedeeltelijke migratieachtergrond. Van de 8, dus dat is ook niet superveel. Ja, dat is denk ik ook wel erg. Nou ja, misschien dat daardoor dat het nu ook dus nog een soort geprivilegeerde club is, omdat we privileges hebben en ons daarom ook hiermee kunnen bezighouden.
Ja.
Yeah. Ja. Terwijl eigenlijk, het is voor iedereen, zeg maar. Ja, iedereen zou er mee bezig moeten zijn, vinden wij. En het komt ook wel meer. Het komt wel meer. Ja.
Yeah. Hey, en wat meer persoonlijke vragen. Heb je nog het gevoel dat als iets in jouw persoonlijke ontwikkeling, als je dat verder brengt, dat je dat ten gelde kan maken voor de Groene Zorgalliantie? Dat je dan effectiever zou kunnen zijn? Heb je daar beeld bij?
Ja, of ik effectiever voor de Groene Zorgalliantie kan zijn met bepaalde persoonlijke ontwikkelingen?
Ja. Yeah.
Wat ik erg merkte, waar ik in één keer tijd voor had toen ik bij de chirurgie stopte, was lezen. Dus ik heb best wel veel dingen gelezen die juist niet te maken hadden met geneeskunde, maar wat filosofische essays over gedragsveranderingen ook. Bij mij kwam het ook toevallig, mijn vriend heeft filosofie gestudeerd en er ligt een interesse voor mij ook bij, dus vandaar dat ik dat heel leuk vond. Ik heb zelf ook heel veel gehad aan coaching. Dat is met een beetje een filosofische coach. Die doet niet specifiek leiderschapstrainingen, maar dat hielp mij onwijs om bepaalde gedragsdingen van mezelf in een soort spiegel te zien. En ook om heel erg te shiften, wat is nou mijn intuïtie en wat is nou angst? Want als je bepaalde keuzes wil maken, kan je worden tegengehouden door angstgevoelens, maar is dat terecht of is dat juist beperkt dat je heel erg? Dat heeft mij heel erg geholpen. En als ik dan een ding niet wilde kiezen en het was gebaseerd op angst, ja, dan is het ook, en je komt daarachter, dan is het ook veel makkelijker om dat los te laten. Dus dan durf je misschien ook meer. Vooral goed voor vrouwen, denk ik, omdat wij toch vaak risicomijdender zijn dan mannen. En in mijn persoonlijke ontwikkeling wat nog meer. Ik denk ook dat je. Nou ja, die coaching was voor mij echt heel verhelderend, omdat ik daardoor echt leerde mezelf beter leerde kennen. Ook leerde waar, als ik frustratie had, waar dat dan vandaan kwam. En die boosheid, als je dat voelt, dat je dat kan kaderen en dat je dat kan nou ja, dat je daardoor je gedachten verhelderen. En wat mij heel erg hielp was echt veel schrijven. Dus een soort dagboek bijhouden, een beetje je journaling. En daarmee ook je gedachten op papier zetten. Dat hielp bij mij ook echt om tot heldere ideeën te komen. Of tot mijn gevoelens te begrijpen. Ja.
Yeah.
Ja, en kwetsbaar opstellen denk ik ook. Ik denk dat als we leiderschap hebben, het vaak gemisinterpreteerd wordt dat je de grootste mond hebt en de stoerste bent en de mensen tegenspraak deelt. Ik heb absoluut een andere leiderschapstijl. Ik heb veel meer van samenwerking en consent. Maar uiteindelijk de argumentatie, de doorslag laten voeren. En ik merk dat bij mezelf bijvoorbeeld bij de chirurgie. Een traumakamer is super chaotisch. Alle ouderwetse chirurgen zijn heel erg... Hey, we doen het zo, nu, snel. Is efficiënt. Ik had die stijl niet. Ik kan dat wel gaan doen, maar dat is niet mijn leiderschapstijl. Dus ik kwam er heel snel achter dat dat niet zo was. Dus ik had veel meer samenwerkende stijl. Spoedeis, de hulpkamer, als een ondergroep binnenkwam, dat ze precies tak te tak deden. Maar het was wel heel duidelijk dat ik uiteindelijk de beslissingen maakte op basis van de argumentatie. Dus, oh, we hebben dit, we hebben dat. We zijn dus bang voor een bloeding, dus we gaan nu eerst bloed geven en daarna gaan we naar de scan. En ik denk dat als je bij argumentatie gewoon aan mensen kan vertellen, dan is er ook geen vraag naar wie de leider is of wie wiens mening wordt gevolgd. En je hoeft dan niet het hardst te schreeuwen. Dus ik denk... voor mij persoonlijk, dat je ook erkent dat je niet een andere leider na hoeft te doen. Maar dat je heel erg moet bedenken, wat is de leiderschapstijl die bij jou past en wat voor jou werkt. En dat merkte ik bij de chirurgie en dat merk ik nu ook hier. We hebben ook heel veel studenten bij de Groene Zorg Alliantie die misschien al 3-4 jaar heel erg in het veld zitten. Ja, het slaat nergens op als ik dan ga zeggen, oh ja, maar ik ben beleidsmedewerker en ik heb meer ervaring, dus doe het op mijn manier. Nee, natuurlijk niet. Hoe denk jij erover? Oké, zullen we het dan op die manier doen? En dat heeft denk ik heel erg met stijl te maken, maar dat heb ik niet met trainingen ontwikkeld. Dat is iets, denk ik, waar op een gegeven moment waar ik zelf achter kwam.
Ja. Ja. Ja, wat ik wel als een rode draad door dit gesprek zie, is dat jij continu lering trekt uit wat je doet en wat het effect daarvan is. In het grote plaatje, maar ook op jouw individu en jouw persoonlijk handelen gericht.
Ja.
Dus hoor je dat je continu ook ruimte creëert om daarop terug te blikken. Van wat heb ik nou gedaan en levert dat dan ook op wat ik wil? En ook die rustmomenten dus heel erg bewust organiseert. Dat het leren continu plaats kan vinden, zit dan misschien ook jouw leergierigheid in.
Ja.
Dus ik hoor je zeggen van dat moet ik eigenlijk gewoon doorzetten. Want dat doe je al, maar dat heeft ook een functie. Het is niet dat je daarmee op een gegeven moment klaar bent. Maar...
Nee, en inderdaad alles evalueren. Ja, de uitkomsten en feedback ook vragen. Ik vroeg tijdens de jury ook vaak feedback van verpleegkundigen. Van hoe vond jij dat het ging en wat wil je de volgende keer anders zien? En soms krijg ik hele gekke feedback dat je denkt, nou prima, daar hoef ik niet naar te luisteren. Maar meestal zit er hele nuttige dingen bij dat je denkt, oh ja, zo had ik niet over nagedacht, daar kan ik beter op letten. Ja, dus dat heeft zeker te maken inderdaad met het leren. En ook een beetje met mijn competitie, want ik ben wel fanatiek. Dus ik wil ook steeds verbeteren. Ja.
Ja, precies. Zoals een innerlijke driver die jou continu opstuwt.
Ja, en absoluut niet perfectionistisch hoor, dat ben ik niet. Maar ik wil wel blijven leren en verbeteren.
Hey, een laatste vraag misschien. Als je nou terugblikt op dit gesprek en ook wat jou nou effectief heeft gemaakt, dat is een beetje uitgeplozen. Wat zou je dan toekomstige leiders van de toekomst, en dat zijn dus geen hiërarchische leiders, maar mensen die echt het verschil willen maken, omtrent een beweging die ze in gang willen zetten. Wat zou je hun dan willen meegeven? Het kan een mindset zijn, of weet ik veel. Al is het een filosofische spreuk, whatever.
Ja, ik denk dat die authenticiteit en nieuwsgierigheid voor mij het belangrijkste zijn. Dus blijf echt trouw aan je eigen waarde. Laat nooit andere mensen vertellen hoe je het wel of niet moet doen. Wat wel of niet kan. Dat is echt onzin. Brutale mensen hebben de halve wereld en nog brutalen hebben de andere helft. En onderzoek echt waar ligt je intuïtie en wat is angst. En probeer echt ook op je intuïtie te varen als je weet dat je bezig bent met een hoger doel of een goed doel. Dus blijf nieuwsgierig. blijf maar trouw aan jezelf. En laat je nooit vertellen dat het zo niet kan. Ja. Of dat het nooit zo is gegaan, dat denk ik. En als je dan een goed idee hebt, dan kom je vanzelf wel bovendrijven. Ja.
Ja. Toch nog een laatste vraag, omdat ik gewoon nieuwsgierig naar ben. Wanneer ben jij tevreden? Wanneer heb jij het gevoel van, goh, nou nu heb ik echt iets voor elkaar? Of is dat meer een proces? Hoe zit dat voor jou?
Ja, niet zo snel. dat was mijn grootste struggle tijdens mijn PhD, want dan heb je maar heel weinig succesmomenten. Bijvoorbeeld alleen als een artikel wordt gepubliceerd. En bij de goede zorg alleen, dat is ook heel lastig. Want je hebt niet morgen dat ze zeggen, oké, de CO2-uitstoot van het ziekenhuis is van 7-2% gegaan. Of Nederland gaat ineens over stopt de olieindustrie en gaat voor massaal over zonne-energie. Dus wanneer ben ik tevreden? Nou, dat is wel een van de grootste dingen waar ik mee struggle. Dat ik dat niet zo snel ben. En ik denk dat je daardoor, dat ik probeer wel alle kleine succesmomenten te vieren. Dus op het moment dat we een kleine beurs binnen hebben gekregen. Of dat we een presentatie geven die goed wordt ontvangen. Maar niet zo snel. En dat zit me wel in de weg. Dus wanneer ben ik tevreden? Ik denk ook als je bij anderen ziet dat... ik ben ook tevreden als je ziet dat je bijvoorbeeld anderen geïnspireerd hebt. Of de anderen jou inspireren. En dat dat tot een nieuw idee leidt. En met name die vernieuwing, nieuwe ideeën. Of als je merkt dat er sprake is van inspiratie bij jou of bij een ander. Dan voel ik een bepaalde tevredenheid. Omdat ik denk, oh ja, dit is wat we willen. We willen een bepaalde reactie katalyseren. We willen zorgen dat er een doorbraak komt in de duurzame zorg. En op het moment dat je dus bij elkaar een snaar weet te raken van, oh ja, nu inspireren we elkaar, we krijgen een nieuw idee en dit gaan we doen en dit wordt het plan. Maar dan ervaar ik als het wel tegelijkertijd gevoel van tevredenheid en tegelijkertijd weer nieuwe energie om door te gaan. Want het is vaak ook frustrerend als je voor een groep apothekers staat die jouw praatje veel te niet haalbaar vinden. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook wel eens van, ja, hier voor helemaal naar Groningen gekomen. Ja, dat is echt zonde van mijn tijd. Maar tegelijkertijd, ooit gaat dat wel kantelen. En dan heb je misschien daaraan bijgedragen. Dus dat is altijd de hoop.
Het moet houden als het tegen zit. Dat is dus ook een skill, hoor ik uit die behulpzaam.
Ja, heel erg. En daarbij heb je gigantisch veel steun aan gelijkgestemden. Dus zorg ook dat je een groep om je heen hebt van mensen die je inspireren, die je tof vindt. En die je helpen en hetzelfde doel voor ogen hebben.
Ja, mooi. Ja, veel wijze lessen volgens mij die behulpzaam zijn voor mensen die willen starten. Met echt wat meer hun hart te volgen en te doen wat misschien niet het meest logisch is, maar wel het meest betekenisvol. Ja. Dank voor je inspiratie.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wilt meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2... Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst? Luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips? Luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels en Smith Broadcasting. Every story needs a cast.